in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, Filippenzen 3.
Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet, een Farizeeër. Naar den ijver, een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waartoe wij gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in den hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Wij lezen, gemeente, de tekst van deze hemelvaartsdienst in wat u is voorgelezen, Filippenzen 3, daarvan vers 20. Daar luidt Gods woord: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. De tekstgemeente voor vanmorgen verplaatst ons naar de hoogte van het geloof en laat ons de kerk zien in al zijn heerlijkheid en grootheid. Wij die van nature mensen zijn, wij leven hier op aarde, diep ontzonken aan onze roeping. Onze grondslag, zegt Gods woord, is in het stof. En nu mogen we hier lezen van een buitengewone wandel, onze wandel is in de hemelen. En dat is dan toch wel een grote hoogte. En we kunnen beginnen met de vraag te stellen: ondervinden wij dat zo? En bemerken wij dat zo? Kennen we daar iets van die hemelse roeping die de kerk des Heren heeft? Als daar de schoonheid van die kerk wordt bezongen, zoals we dat gedaan hebben met de psalmisten, de overvloeiende schoonheid van de kerk des Heren, die aan het heerlijk lichaam van Christus gelijk worden zal, dan zeggen wij: wat is de hemelvaart van Christus dan toch een buitengewoon feit, als daardoor zondige aardwormen verwaardigd worden om uiteindelijk te mogen heenleven naar niet alleen naar de hemel, maar ook reeds in dit leven te weten en te gevoelen, onze wandel is in de hemelen. God geef ons dat wij daar de kracht en de rijkdom van mogen zien. En dan spreken wij tot u over burgers van het Koninkrijk der hemelen. Wij zien hen moedig strijden, geestelijk wandelen en hoopvol verwachten. Dus burgers van het Koninkrijk der hemelen, we zien hen moedig strijden, geestelijk wandelen en hoopvol verwachten. Staat dus in de tekst, het gaat steeds over wandel zoals u ziet. Er zijn mensen, zegt Paulus, die wandelen anders. Ze wandelen naar de eeuw van deze wereld, maar onze wandel is in de hemelen. Het gaat dus over de wandel van een mens. We denken dan aan de levenswandel. Maar het woord dat hier staat, onze wandel is in de hemelen, is een woord dat toch een wat andere betekenis heeft. Het heeft te maken met de levensstijl, met het koninkrijk God. Er staat een woord polytuima. En dat woord polytuima, dat hangt samen met het woord politiek, zoals u dat wel kunt volgen, politiek. En dus zien wij, politiek heeft te maken met het Griekse woord polis. En bij polis moeten we dan niet denken aan een verzekering, maar aan een stad. Dus wat hier staat wil eigenlijk zeggen, polytuima, wij horen bij de stad van het Koninkrijk Gods. Onze tekst zegt ons dus, ons burgerschap is in de hemelen, zo zou je het kunnen vertalen. Of je zou ook kunnen zeggen, ons vaderland is in de hemel. Dus zo lezen wij het, ons vaderland is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En zo leven Gods kinderen hier op deze wereld. Hun thuisland is bij de Heere, maar zij zijn hier nog in de vreemdelingschap. En dat valt vaak niet mee. Ze moeten hier op aarde moedig strijden, zei ik ten eerste, omdat ze hier toch in een totaal vreemde omgeving zijn. Ze leven hier op deze wereld. En Paulus, hij geeft ons een inzicht in het aardse, hoe er op aarde geleefd wordt. En dat is een verzoeking voor Gods kinderen. Hij begint te spreken voordat hij over de tekst ons gaat bepalen bij de kracht van Christus. Hij begint te spreken over hoe de massa van onze tijd leeft. De massa die leeft zonder God. Velen wandelen anders. En hoe wandelt nu de massa? U zou dat op drie manieren kunnen invullen vanuit dit gedeelte. Je zou eerst kunnen denken aan mensen, kerkmensen, mensen die leven onder het woord, mensen die misschien allerlei dingen doen, maar Paulus zegt van die mensen, zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Een buitengewoon harde uitdrukking dat Paulus zo oordeelt over de mensen. En als hij die woorden gebruikt, dan bedoelt hij meestal kerkmensen. Dan bedoelt hij de Joden, de Judaïsten, mensen die dus leven naar de Joodse zuurdeesem. En hij zegt van die dwaalleraren dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Er zijn dus mensen op aarde die zijn kerkelijk en die leven kerkelijk, je zou zeggen, heel goed. Zij gaan naar de kerk, ze lezen de Bijbel, zij zullen wellicht ook aan het avondmaal gaan, ze laten hun kinderen dopen, ze doen allerlei dingen. Maar ten diepste, zegt de apostel, ze zijn nog vijanden van het kruis van Christus. Dat waren de Judaïsten, de Joden. Die zeiden, ja, het is wel goed, dat kruis van Christus, maar je moet toch ook die wet houden, je moet je laten besnijden, je moet toch dingen doen die in het Oude Testament gevraagd worden. Ze hielden vast aan de wet. En als je aan de wet vasthoudt, dan laat je de Heere Jezus los. Dat was eigenlijk een innerlijke afkeer van de Heere Jezus Christus. Erg als dat zo kan, gemeente. Dat je in de kerk zit, dat je op de kansel zou staan. Alles is mogelijk in onze tijd. En dat je dan toch moet zeggen, je bent diep in je hart. Je bent niet neutraal. Je bent niet ingewonnen voor het Koninkrijk God. Je bent nog een vijand. Een vijand van het kruis van Christus. En dat zie je ook wel. Wij zien dat ook in deze tijd. En we zagen dat in de tijd van Paulus. Mensen die afbreuk deden aan het kruis der verzoening. die de naam van de Heer Jezus wilden ontheiligen en die bij een vrome wandel toch nog de wereld dienden. Paulus, hij zegt dat heel zwart-wit. Hij zegt dat heel duidelijk. Vijanden van het kruis van Christus, van nature gemeente, zijn we allemaal vijanden van het evangelie. En de Heer maakt van vijanden vrienden, maar dat is een, u begrijpt wel, het is een buitengewone ommekeer als dat gebeurt, dat een vijand een vriend mag worden. Paulus zegt dat wenende. Hij zegt, ik heb het u al dikmaals gezegd, ik kan het niet verzwijgen, zegt hij, maar ik zeg het met tranen in de ogen. En ik denk ook, geliefde, als we in onze tijd de toestand van de kerk in ogenschouw nemen, dan is dat wel eens een weg van droefheid en smart. Dan moeten wij wel zeggen, wat is het goud verdonkerd en wat gaat er weinig van de kerk uit. Paulus zegt dat wenende. Wat is het nodig dat we dat ook in beeld hebben, dat we ook duidelijk wenende bewogen zijn met de nood van de kerk. En met het feit dat er zoveel ook in de kerk is wat niet is naar de wandel van Gods kinderen. Dus ten eerste mensen die op zichzelf wel een kerkelijke wandel hebben, maar ondanks die kerkelijke mooie dingen, ze zijn, zegt Paulus, nog vijanden van het kruis van Christus. Dan een tweede accent zou je kunnen aanbrengen als hij spreekt in vers 19... En dan krijg je een wat ander beeld. Als hij spreekt van mensen van wie je zegt, welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Hier wordt ook een beeld getekend, niet zozeer van kerkmensen, maar veel meer van mensen die er op los leven, zouden wij zeggen, die de bloemetjes buiten zetten, die van het leven een feest willen maken, pluk de dag, carpe diem. Mensen dus die van de buik hun God maken. Dus dan hoor je die mensen roepen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Van de buik hun God, dat zien wij om ons heen, we zien het misschien ook bij onszelf wel. Eigenlijk geen andere dingen hebben dan een zekere losbandige levensstijl. Hun heerlijkheid is tegelijkertijd hun schande, zegt Paulus. En dat is het toch ook wel. De heerlijkheid, wat nou je eer zou moeten zijn, dat is nou juist je schande. En je zoekt je eer in dingen die eigenlijk te schandelijk zijn om uit te spreken. De levensstijl van onze tijd, die wij zien in de mens van onze dagen, die brood en spelen zoekt, en die uiteindelijk toch ook een vreemdeling is van het werk des Heren in de Heer Jezus Christus. Dus dan zie je mensen die er losbandig op losleven. Dus ten eerste mensen die in een heel nauwgezette, vrome wandel, ernstig soms en zwaarwichtig, die toch nog een vijand zijn van het kruis van Christus. Daarnaast mensen die in een losse levensstijl maar voortgaan en die uiteindelijk ook zeggen, daar is geen God in de hemel en wij doen wat wij willen. En wij leven zoals we dat zelf gaan invullen. En dan zou je nog een derde spoor kunnen ontdekken. En daar schrik je een beetje van, denk ik, tenminste ik wel. Als je daar nou leest, gemeente, in deze tekst, dat er mensen zijn. En dan zegt Paulus, die aardse dingen bedenken. Dan denk je ineens bij jezelf, aardse dingen bedenken. Dus dat is dat je met de dingen van de aarde bezig bent. En dat zijn we allemaal. Dat geldt van u allemaal, dat geldt van mij, van u. Aardse dingen bedenken. Is dat dan verkeerd? Als we aardse dingen bedenken. Wel, u moet het zo zien. Deze mensen zijn hun leven lang, ze zijn zo met de dingen van de wereld bezig. Er valt geen enkel licht van boven. Zonder God. Zoals Napoleon, hè, die bezig was en ze zeiden tegen hem, heb je die zonsverduistering gezien? Hij zegt, mensen, ik ben veel te druk met de dingen van beneden. Ik heb geen tijd om omhoog te kijken. En zulke mensen zijn er dan heel veel. En ik denk dat wij moeten schrikken als Paulus zegt, er zijn mensen die aardse dingen bedenken. Hoe zal mijn huis eruit zien? Hoe ziet mijn tuin eruit? En hoe zal ik vandaag de kinderen het eten voorzetten en wat gaan we doen met vakantie enzovoorts. Weet u wel, al die dingen waar wij, mijn agenda en waar uw agenda zo mee gevuld is, met de dingen van beneden. Je zaak eist gewoon alles op en je hebt bijna geen tijd om in stilte nog de Heere te zoeken, zijn woord te onderzoeken. De wereld grijpt je aan en je holt en je vliegt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Veel mensen alom ervaren dat zo. Zeggen, och, ik kom nauwelijks toe aan de dingen van het Koninkrijk Gods. Ik heb er bijna geen tijd en geen aandacht meer voor. Aardse dingen bedenken, dat kan voor een dominee zo zijn. Als hij zijn roeping zou voorbijleven, wat moeten wij daar allemaal verschrikt bij bepaald worden. Er zijn mensen die aardse dingen bedenken. En misschien zegt u wel, ja, maar dat moet toch ook wel. Je moet toch ook wel om je werk denken. Je moet toch nauwgezet leven. En je moet toch serieus zijn in de taken van deze wereld. We hebben toch een roeping en we hebben toch een taak te verrichten. De kerk kan toch niet zeggen, wel, wij gaan maar met een boekje in een hoekje zitten en wij vergeten alles maar. Nee, ik denk dat dat ook voor u, ook zelfs voor Gods kinderen, een strijd is. Hoe kom ik toch boven dat jagen en jachten uit? En hoe is het toch mogelijk dat ik de Heere zijn rechten geef? Hoe kan ik toch een wandel leiden die in de hemelen is? Die niet altijd maar druk is met de dingen van beneden. Niet altijd maar een agenda die de duivel uiteindelijk invult. Gemeente, misschien worstel je daar ook wel mee en zeg je, ja, het zou heel anders moeten. Ik zou meer tijd moeten hebben voor het Koninkrijk Gods. Ik zou meer van de hemel moeten hebben in mijn leven. En ik weet wel, je moet al die dingen doen. Je moet je taken waarnemen. En die drukte, die je kunt je daar niet aan onttrekken. Maar hebt u geleerd in uw leven om het van bovenaf te bezien? Alles wat je doen moet, en dat kan ontzaggelijk veel zijn. En je kunt druk zijn met je kinderen. En je kunt bezig zijn met je huwelijk en met alle roepingen en taken die we hebben. Maar ik zeg u, laat het toch zo mogen zijn of worden dat wij van bovenaf al die dingen doen. Dat we als Daniël mogen staan in de kracht van het Koninkrijk Gods. En dat we op die wijze onze taak, onze roeping mogen volbrengen. U ziet wel, die kerk die kan zeggen, ons polituima, ons burgerschap is in de hemelen. Die kerk die leeft op aarde. En die moet ook door het leven. En ze moeten ook eten en drinken. Ze hebben ook een buik, bij wijze van spreken. En ze hebben ook een gezin. En ze hebben ook een taak. Maar toch onderscheiden zij zich heel duidelijk van de wereld. Paulus zegt, maar, en hij geeft een tegenstelling, maar, terwijl al die mensen jagen achter hun genietingen aan. En terwijl de massa niet meer aan God denkt en bezig is met de dingen der zonde. Maar onze wandel is in de hemel. En dan kom ik ten tweede op dat punt geestelijk. Wij zien hen geestelijk wandelen. En dan mogen wij wel verblijd zijn dat dat mogelijk is. Dat er een kerk op aarde is die dat nu kan zeggen. In deze wereld die vaak zo weinig uitzicht biedt. Deze wereld die zo vastloopt, zou je zeggen. Deze wereld die zo met duisternis en rampspoed heeft te kampen. Er is een volk op aarde. Er is een volk op de wereld dat kan zeggen, onze stad die fundamenten heeft, die ligt boven. En wij zijn niet meer alleen maar zo dat wij onze grondslag vinden in het stof. We hebben een heerlijk perspectief gekregen. Onze wandel is in de hemelen. En hoe is dat nou toch mogelijk voor zo'n zondig verloren mens? Die moest zeggen, onze buik leeft aan de aarde. Denk aan Psalm 44, waar de mens zo geketend is met duizend banden aan de dingen van beneden. Zo door de zonde aangetast, hoe kan zo'n mens nou toch ooit een wandel in de hemel ontvangen, een mens die helwaardig is, een mens die de eeuwige dood verdiend heeft, die zijn verlorenheid moet inleven en die Zoals een vogel in de olie die maar nooit kan ontstijgen boven de nood van zijn leven. En die moet zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan stof, hij ziet mijn nood. Dat is de bede van Gods levende kerk. Die gevoelen dat zij zo gebonden, zo gevangen zijn. Dat ze zo gevangen zijn met allerlei banden en boeien aan dit aardse leven. De dingen nemen je zo in beslag. Hoe kan zo'n mens nou toch ooit een wandel in de hemel ontvangen? Afgedacht van het feit dat dat zo'n buitengewoon heerlijke zaak is. Als een mens zo nu zou mogen wandelen, dan vragen wij, hoe is dat nu mogelijk? En dat heeft nu alles te maken met de hemelvaart van de Heer Jezus. Onze wandel, polytuima, in die stad daarboven, in dat koninkrijk daarboven. En dan mogen wij hem als de koning van dat rijk voorstellen, de Heer Jezus. En dan denk ik niet alleen aan de hemelvaart, om nu te zeggen, bij de hemelvaart is hij koning geworden. Nee, onze kinderen weten toch wel dat toen de wijzen uit het oosten kwamen, dat die wijzen al vroegen, waar is nou de geboren koning der Joden? En je kon natuurlijk helemaal niet zien dat hij koning was. Wat kon je nou toch van koninklijke waardigheid zien aan de Heer Jezus? Daar was niks van te zien. En toch, ze wisten al, gelukkig als je dat weten mag. Gelukkig als je weten mag, als je staat bij de kribben van Bethlehem. Als je daar staat bij dat kind, dat gewone kind. Als je dan toch mag weten, onze koning is van Israëls God gegeven. Er is een koning. En die koning, die leeft en regeert. En zo kunnen we die weg van de Heer Jezus u voorstellen. En dan zeg je, nou die weg die wordt al maar ellendiger, al maar moeilijker. En het gaat toch wel schrijnend werken als je daar nou boven het kruis ziet staan. Ach, dat wilden die Joden natuurlijk niet. En ze zeiden, dat kan toch niet, Pilatus. Je kunt toch niet boven dat kruis gaan zetten. De koning der Joden. Kijk nou toch eens hoe hij daarbij hangt. In zijn smaad, in zijn schande. Dat is onze koning niet. Wij willen die koning niet. Koning Jezus, o, aan het kruis, je zou zeggen, dat is een regelrechte vloek, dat is in strijd met alles, dat hij nou toch koning zou zijn. En zo zien veel mensen dat ook. Je kunt het ook nauwelijks geloven, maar dan zien we toch dat, dan gaat het door het graf heen, dan gaat het door de diepten der hel heen, en dan komt het toch uiteindelijk, gemeente, zover, dat daar de hemelvaart van Christus, dat de kerk het woord op de lippen legt, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hij heeft nu die troon in de hemel beklommen. De hoofdsom nu der dingen waarvan we spreken is dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. Zijn hemelvaart is zijn bestijging van de troon. En nu mogen wij geloven, en we mogen het ook weten, dat hij daar op de troon van de hemel is gezeten. En dat hij daar zijn heerlijke regiment uitoefent. En sindsdien is er nu een koninkrijk ontstaan, gemeente. En dat koninkrijk, dat staat boven alle aardse rijken. Dat staat boven alle macht die hier op deze wereld is. Het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Zoals hij daar in de hemel is gezeten. En weet u wat nu zo'n groot wonder is? Dat die mens die de hel verdiend heeft, dat die mens nu toch ook meegenomen is, de kerk des Heren. Als u een kind van God bent in waarheid, dan heeft, u denkt misschien, ja dan ga ik hoop dat ik in de hemel kom. Maar dan hebt u het wel even mis, want Paulus zegt in Efeze 2 vers 6, hij zegt, wij zijn met hem opgewekt. Ja, we leven wel, maar we hebben een ander leven. We leven niet meer vanuit de wieg. We leven niet meer vanuit het feit dat ons hart klopt. En dat we kunnen lopen en dat we hier op aarde leven. We zijn opgewekt tot een ander leven. Tot dat heerlijke leven van de hemelse heerlijkheid. We zijn met hem opgewekt, zegt Paulus. En we zijn met hem gezet. Gezet in de hemel. Voelt u dus die hemelvaart? Die wil zeggen, en dan kun je deze tekst wel begrijpen, dat burgerschap. We zijn met hem meegenomen. Weet je dat? Merk je dat? Met hem meegenomen tot in de hemelse heerlijkheid en majesteit. Met hem gezet in de hemel. Nou gemeente, ik kan nooit genoeg de smaad en ellende van een zondaar preken. Kun je nooit genoeg doen. Uw diepe val is zo groot als ik 10 uur van u kreeg om daar vanmorgen over te spreken. En dan zou ik het nog niet kunnen, maar dan had ik al die tijd wel zeker nodig om u te laten zien hoe diep wij gevallen zijn. Diep gezonken mensen. Als je nou denkt aan Heman in Psalm 88, die moest dat inleven, de diepe nood van een gevallen mensheid. Wat is die mens diep gezonken en wat is er een duisternis in je leven? Dus wij zijn zo ontzonken door de zondeval aan die hoge roeping. Maar hier mag je nou toch ook zien dat diezelfde kerk, waarvan je moet zeggen het zijn de ellendigste van alle mensen, dat die kerk nu toch zo hoog geplaatst is. En dat ze zo'n buitengewone erepositie inneemt. Dat de Heer ze plaatst naast prinsen en wereldgrote. En dat ze daar wandelen in die witte klederen. De kerk des Heren, de meest arme tobber. Die is gezet in de hemelen, in Christus Jezus. Zou je dat niet merken? Denkt u dat je dan, dat je daar gewoon een mens onder blijft, dezelfde van vroeger? Als dat in je leven is gebeurd, als dat waar geworden is, dat je met hem gezet bent in die hemelse heerlijkheid, dan kun je zeggen, ja ach, wat heeft die kerk dan toch een rijke toekomst. En wat mag je dan toch zeggen, oh wat hebben zij alles aan hem te danken. Hij deed dat niet voor zichzelf, maar hij deed dat voor zijn ellendige, voor zijn arme volk. Ze zijn met hem gezet in de hemelen. En ze zijn in dat koninkrijk Gods ingeschreven. Het is niet zo dat ze zomaar wat over de hemel dromen. Maar zij zijn wettig ingeschreven. Als ik een burger ben van Nederland, dan moet ik een identiteit hebben. Dan moet ik mijn bewijs hebben. Dan moet ik kunnen aantonen, ik ben een Nederlander. En als het goed is, zal het ook met deze inwoners van het koninkrijk Gods zo zijn, gemeente. Als het goed is met u, met mij, dan moeten we dat kunnen aantonen. Toen is dat gebeurd. Niet dat je dat nou op het moment van verandering altijd moet weten. Maar je moet wel kunnen aangeven, natuurlijk, er is zo'n buitengewone ommekeer in het leven gekomen. Je moet er wel kunnen aangeven en aantonen dat dat nu je roeping is geworden en dat je daar in dat koninkrijk Gods die wandel in de hemelen mag verstaan. En de Heer wil dat soms op een heel bijzondere manier geven. Ik heb twee fietsenmakers gekend die beide, de een had een grote zaak en de ander was werknemer bij die man, die beide door de Heer zo werden vervuld, die zo uit Christus mochten leren leven, dat ik als dominee in de gemeente in Utrecht, dat ik dacht, toen ik ze hoorde, de een en later, een jaar later, de ander. Als je ze hoorde spreken, dan zeiden die mensen, die zijn hier niet lang meer. Die zijn rijp voor de eeuwigheid, rijp voor de hemel. Ik sprak pas nog iemand, een geoefende christin, en die had het over de zoon. En een vriend van ons, hij werkt ook in de kerk, in onze kerken. En ze zegt, ja, nu heeft hij een hele gevaarlijke ziekte. Ze zeggen, ik ben er eigenlijk wel bang voor, want hij is zo hemelsgezind. Hij is zo hemelsgezind. Die jongen die heeft iets van die hemelse wandel. Dat zou eigenlijk, ik zeg, en ik weet wel natuurlijk dat dat niet zomaar kan, dat wij, zo kan een mens niet leven. Maar eigenlijk zou het niet zo vreemd moeten zijn dat die kinderen Gods, dat ze hemelsgezind zouden moeten en mogen zijn. In die zin, dat ze mogen weten, dat is nou onze toekomst. Daar leven wij nou heen. Wij zijn hier op deze wereld, maar daar is toch iets anders. En als ik dan zo even heb gesproken over al die soorten mensen die zo verkleefd zijn aan het aardse leven, dan zeg je, wat zou nou een kind van God, wat zou die nou toch met blijdschap mogen heenleven naar een betere toekomst, naar een ander vaderland. Dan zullen zij daar toch rijkhalsend, gemeente, naar uitzien. Mogen we dat ook in ons eigen leven zien? Heb je dat wel eens gehad? Dat je mag verlangen naar een beter leven. Om te mogen weten, ja, de Heere gaat er door met zijn werk. En wij mogen delen in de voorrechten. Want als je nou een burger bent, een burger van dat Koninkrijk Gods, dan, ik heb als Nederlander, u ook, wij hebben onze rechten. Wij mogen bijvoorbeeld, wij mogen de bescherming inroepen van de overheid in allerlei dingen. Wij genieten allerlei mooie dingen als Nederlander. Als je illegaal bent, dan loop je al die dingen mis. Dan heb je dat niet. Dan ontduik je alles. Maar als je een wettig burger bent, dan heb je die voorrechten. Paulus zei bijvoorbeeld, als die vervolgd werd, hij zei, ik ben een geboren Romein. En als Romein heb ik mijn status. En als de mensen dat hoorden, schrokken ze. En dan dachten ze, oh, laten we oppassen, want hij mag roemen in de bescherming van het Romeinse Rijk. Wel, die kinderen Gods, die met Paulus kunnen zeggen, onze wandel is in de hemelen, ons burgerschap is daarboven, wij zijn burgers van dat Koninkrijk Gods, die burgers van de hemel, die hebben buitengewone voorrechten. Als ik ze zo eens zou moeten noemen, dan zeg ik, ja, wat een geweldige zegeningen hebben die mensen. Ze hebben bijvoorbeeld de vergeving der zonden. In de wereld, men topt met allerlei complexen van schuld en van beschuldigingen, maar mensen die de Heere mogen kennen, die delen in dat grote voorrecht van de vergeving der zonden. Jongelui, misschien bij jullie wel dat je zegt, ja, och, ik heb vaak een geweten dat me aanklaagt. En dat zegt, het gaat niet goed met je en je doet het verkeerd en je leeft niet zoals het zou moeten zijn. Zou je het niet geweldig vinden als je zo zou mogen leven dat je mocht weten, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat de stem van je geweten, dat hij tot zwijgen is gebracht door het bloed van Christus. Deze burgers van het Koninkrijk Gods, die delen in de grote voorrechten, die hebben innerlijke rust. Ja, ik ga nou allemaal dingen zeggen waarvan u misschien wel zegt, ja, is dat wel zo? En stel je het nou niet te mooi voor? Nou, laat ik het ook eens te mooi voorstellen vanmorgen. En dan zeg ik, ja, als het waar is, dan kan ik tegen ieder die de Heere vreest, toch, ik kan toch altijd zeggen, je weet toch wat het is. Misschien zit je nou wel in de grootste onrust en misschien is het nu wel zo dat je met 1000 zorgen en 1000 doden bezet bent. Maar je weet toch, rust mijn ziel, uw God is koning. Je hebt toch mogen weten in je leven, je hebt toch mogen geloven dat de hand op de troon is, dat koning Jezus regeert. En je mag toch weten dat alles ligt in zijn handen. Wat zijn die ingeboren burgers dan een gelukkige mensen. Als je zo in onze tijd met die jacht en met die onrust en met al die duisternis en met al die ongelukken, met al die ellende, dat je mag weten, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Je zou het aan die mensen wel altijd moeten kunnen zien dat zij delen in de voorrechten van dat Koninkrijk Gods. Rust, blijdschap. Ik zou heel wat van deze eigenschappen kunnen noemen die de burgers die in dat polytuima van de hemel wandelen, die burgers zijn van het Koninkrijk Gods. Ik zou die burgers dus vanmorgen echt wel heerlijk mogen voorstellen en zeggen, oh, wat zijn die mensen dan toch buitengewoon gelukkig en wat is er een rijkdom in hun leven, dat ze zo mogen spreken van Gods goedheid en gunst. Voorrechten, ze delen in allerlei zegeningen en ze mogen weten dat zij, al zijn ze hier dan gasten en vreemdelingen, dat ze een ander, een beter vaderland zoeken. En zegt dan Gods woord, ze hadden wel tijd om terug te keren. Ze hadden wel op hun schreden terug kunnen keren, maar dat hebben ze nooit gedaan. De brug is opgehaald. Dat voornemen, die keuze in hun hart, die is bestendig tot een eeuwigheid. Ze zijn burgers van dat koninkrijk van koning Jezus die ten hemel voer. Voorrechten, maar natuurlijk ook wel plichten. Want als het nu gaat om het kennen van deze mensen, van deze burgers, dan zeg je ja, die mensen die leven ook met blijdschap. Die leven met blijdschap naar de wetten van dat koninkrijk van de Heer Jezus. Wij kennen dat in Nederland wel, hè? Dat er mensen zijn die toch hun thuisland maar vasthouden. De overheid zegt dat allerlei mensen in Nederland, ze moeten acclimatiseren, ze moeten Nederlands leren praten en ze moeten gaan doen wat wij doen. Nou, dat is niet zo best hoor. We zijn het natuurlijk helemaal niet eens met moslims. Maar als een Nederlander zegt, als onze overheid zegt, nou die moslims die moeten hun eigenheid afleggen en die moeten gaan leven zoals wij leven, nou gemeente, dat is niet zo mooi. Als de Nederlandse standaard, als dat nou het model moet zijn voor andere mensen, ze moeten net gaan praten als wij, ze moeten zeker net gaan vloeken als Hollanders en ze moeten net zo losbandig gaan leven, dat verwacht onze overheid van Marokkanen, van Turken. En in een zeker opzicht kun je daar iets bij voorstellen, maar het is echt niet zo mooi dat je dan moet zeggen, ze moeten onze stijl overnemen. Nou, maar zo gaat het ook met Gods kinderen, zo gaat het met die hemelburgers ook. Daar staat, en ik denk dat de overheid dat ook op zijn tijd doet, die zegt, ja, jullie, op allerlei terreinen, jullie kunnen natuurlijk, je kunt wel zeggen dat je een Bijbel hebt en je kunt wel zeggen dat je moet leven naar de geboden God, maar doe dat maar in je huiskamer. Maar dat moet je niet op straat doen en daar mag je niet voor uitkomen. Maar die mensen, als het wel is, als die burgers echt overtuigde hemelburgers zijn, dat zij met de apostel zeggen, onze wandel is in de hemelen. Dan zeggen ze, dat doen we niet. Dan zijn ze heel eigenwijs, jongelui. Heel eigenwijs. Ben jij dat ook? Of ga je makkelijk mee? Of zeg je, nou, je moet toch een beetje met je tijd meegaan. Je moet toch wat assimileren. Je moet toch wat doen wat ze allemaal doen. Ben je Nederlander? Is dat je enige nationaliteit? Dus ja, ik leef. Ik leef hier op aarde en hier is mijn grondslag en hier is mijn polis, mijn stad. Als het goed is en wij dienen de Heer in oprechtheid, dan hebben we gehoord die wet Gods. En dan zeggen we wij, zoals ze dat in Babel zeiden, die vrienden van Daniel, die zeiden, ja maar onze God is machtig en we kunnen niet buigen voor dat beeld. Kunnen we nooit doen. En zo zullen ze hun wetten aanhouden. Die burgers van de hemel, die hebben hun code, hun gedragscode. En die zullen op zijn tijd weigeren. Mozes heeft geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En als dan alles ons leven binnengolft van de wereld, Dan zal het toch de wens, het lukt vaak zo moeilijk. Maar dan zal het toch wel de wens, gemeente zijn van al Gods kinderen, dat ze willen leven naar het vaderland. Jonge mensen, daar roep ik je toe op. Om vanuit de voorrechten van dat koninkrijk Gods, om in jullie leven te leren nee zeggen. Te leren nee zeggen. Hardnekkig nee zeggen tegen de wereld. Weigeren. Mozes weigerde. En Mozes stond niet met een weegschaaltje. Van kan het nou wel, kan het nou niet. Hij voelde heel duidelijk dat verschil. Kijk, en het zou erg lastig zijn. Als ik me op de kansen zou moeten zeggen. Een christen is iemand die allerlei dingen niet doet. En die weigert en die anders is, nee, ik mag ten eerste zeggen, een christen is een hemelburger. Die heeft dat koninkrijk Gods in al zijn rijkdom en heerlijkheid voor ogen. En hij mag weten, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Weet u? Dat is de kracht van deze mensen. En daarom kunnen ze ook niet meedoen met de wereld en met alle dingen. Hoe is dat met jullie? Is het bij jullie misschien zo, jongens en meisjes, dat je toch nog meegezogen wordt? Oh ja, je zeker, je zit in een omgeving, hier en overal in een omgeving die heel veel zuigkracht heeft. En de duivel is zo ongelooflijk machtig. Hij heeft zulke lange lijntjes. En het kan, eer dat je het weet, kan het zomaar gebeuren dat je weer meegetrokken wordt. Maar kijk, en nou sta ik niet op de kans om te zeggen, joh, dat mag niet. En hou daar nou eens mee op, dat niet. En dat doet je moeder, hoop ik ook niet, en je vader, maar ze zullen, we moeten wel zeggen, vanuit de kracht van dat koninkrijk Gods, als onze wandel in de hemelen is, en wij hebben een andere vreugde, en we hebben een andere ontspanning, en we hebben een andere rust, en we hebben een andere zaligheid, dan zeg je, ja, maar dan kan het ook wel. Dan hoef je er eigenlijk, als dat beleefd mag worden, als je nou leven aan je ziel zou mogen hebben, nou, dan hoef je daar ook nog niet zoveel voor te doen. Dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Dan kan het niet anders of je leven zou de Heere van harte toegewijd zijn. Dus die burgers van het Koninkrijk Gods, die zijn kenbaar. Die ken je toch wel. En je weet toch dat ze een vaderland zoeken en dat ze hier niet thuis horen. Zij zijn medegezet, oh dat is toch wat gemeente, zij zijn medegezet in de hemelse heerlijkheid, in de hemel gezet met Christus. Dan kun je ook wel een vreemdeling zijn, dan komt het ook wel goed, dan kan de dichter zeggen, ik ben o Heere een vreemdeling hier op aard, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En dan zul je ook mogen weten, ja dan schrijft Petrus aan de gemeente. En dan noemt hij die gemeente aan de verstrooide, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Zo noemt hij nou de kerk. En dat is nou de kerk van God. Als we nou op zijn plaats zijn, ik zeg niet dat we dat zijn. Ik vrees van niet, maar als die kerk op zijn plaats is, dan zijn het vreemdelingen in de verstrooiing. Dan zijn het mensen die ook niet mee kunnen komen, die, ik kan mij best voorstellen, dat dan de wereld zegt, ja wat zijn dat nou eigenlijk voor aparte mensen. Als ik de levensstijl van Nederland zie, dan zeg je, ja wat, waarom gaan die mensen nog naar de kerk? Dan zal de maatschappij, die zal dan toch allerlei vragen hebben en zeggen, waarom? Die mensen zijn toch wel anders, doen jullie dat niet en doen jullie dat wel? Kijk zo, dat mag de kracht van dat volk zijn. En dan loopt het ook wel eens spaak, toch? Dan zal het toch wel eens oorlog worden. Dan komt er wel eens een conflict. Een ernstig conflict. Want dan is het ook een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dan is het natuurlijk zo dat die mensen, dat ze ook wel eens met Paulus op de Areopagus, dat ze gaan strijden. En ze moeten ook wettig strijden. Begrijpt u? Dus die mensen, ik hoef natuurlijk niet allemaal aan te geven hoe je nou deze mensen kent. Ze praten anders, ze hebben een accent hoor. Ze praten heel anders als de wereld. Ineens zwijgen ze als een ander doorpraat. Ze kunnen niet meezingen, ze kunnen niet meedansen. Al die dingen die zijn er werkelijk vanuit de positieve kracht van het werk Gods. En gemeente, dan moeten wij elkaar toe oproepen om die identiteit te beleven. Je paspoort, je identiteitsbewijs, je moet het altijd bij je hebben in Nederland. Je kunt niet meer in je auto stappen, zelfs niet naar de kerk gaan. Je moet kunnen aantonen dat je Nederlander bent. Als de politie me aanhoudt, dan moet ik dat altijd kunnen laten zien. Denkt u niet dat de Heere dat ook van ons vraagt? Altijd, maar zeker eenmaal gemeente, als we de grens moeten overgaan. En als we uit dit leven in het land der eeuwigheid komen, dan gaat het erom of je pas, wat zal er dan staan, nationaliteit. Zou er dan in je paspoort van de hemel, in je trouwboekje, noem maar op, mag daar dan in staan met bloed geschreven dat je een burger bent van het Koninkrijk Gods. En dat ze weten, deze en die is al daar geboren. En het zijn toch mensen die een ander vaderland zoeken. Uw paspoort, daar gaat het vandaag om. Als hier de dichter zegt, als Paulus zegt, onze wandel, ons burgerschap, ons polituima is in de hemel. Wel dan zou het zo moeten zijn dat je dat paspoort, mag ik het eens zien? Je zou moeten zeggen, heren, wat staat er nou in? Ben ik alleen maar Nederlander? Of mag ik ook zijn een kind van u? Mag ik ook door wedergeboorte ingeschreven staan? Ik ben nog niet illegaal. Want er zijn zoveel mensen illegaal, ook in Nederland, weet u wel. Die betalen geen belasting. En ze ontduiken de wetten. En ze zijn niet echt ingeschreven. Och, ik denk, gemeente, ik vrees dat het Koninkrijk Gods, er zijn heel wat illegalen, heel wat mensen die, ze leven wel op het terrein van de kerk. Maar in haar hart zijn ze niet veranderd, ze zijn niet ingeschreven. Het gaat erom dat je dat in je paspoort hebt staan. En dat je dat telkens weer opnieuw, nu, op dit moment, dat je dat nu zou kunnen aantonen en zeggen, Heere, u weet toch, u hebt het toch zelf waargemaakt. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen, als een Israël ingelijfd en door de naam van Sions kinderen dragen. Een geestelijke wandel. Onze wandel is in de hemelen. Van waaruit, zeggen ze dan. En dan komt dat hoopvol verwachten. Dan zou je iets verwachten wat er niet staat. Je zou verwachten, nou, als het nou zo is, als onze wandel in de hemel is, dan, nou, dan gaan wij dus naar de hemel. Dan hoeven we ook niet meer zoveel drukte te maken van ons leven. Wij staan toch voor die grote reis. Wij gaan ten hemel in. Maar dat staat hier niet. Nee, je bent op aarde. En Paulus zegt, nee mensen, je leeft op aarde en hier op aarde heb je een roeping en nu mag je voor die aarde de Heere Jezus verwachten. De hemel komt op aarde. Het is niet zo dat u zegt, ik ga naar de hemel en ik ben bijna van alles af. Maar de hemel komt naar deze aarde, want van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ja, dat is toch wel een voorrecht als je zo'n verwachting mag hebben en als je mag weten. Wel, wij leven, en dat is nou bij jonge mensen zo, jonge mensen moeten natuurlijk een stuk hoop in hun leven hebben. En ze moeten verwachting hebben. En als je dan, je bent jong, als je dan kunt zeggen, nou wat verwacht ik nu? Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Maar dat is ook bij iemand die misschien nog een jaar te leven heeft, een oude man of een vrouw, stokoud. Maar ook, als je dat nou zou mogen zeggen als gemeente, als mens, die hemel, en die hemel gaat weer open, van waar we ook de zaligmaker verwachten. En nou meestal als het gaat om die verwachting, dan nog eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal. De rechter. Maar hier staat de zaligmaker. Wij verwachten die zaligmaker. Dat wil zeggen, wij hebben hem als zaligmaker leren kennen. En als zaligmaker zal hij komen en zullen wij hem herkennen. En wij weten dat zijn bloed ons gereinigd heeft van de zonde. Wij verwachten de zaligmaker, Jezus Christus uit de hemel. Dus dat zie je ook in Handelingen 1. Dan staan daar die engelen en die zeggen, wat kijken jullie toch naar de hemel? Deze Jezus komt weer terug. Dat geeft ook uitzicht voor de wereld. Dat geeft uitzicht voor die schepping die kraakt. En waar het allemaal zo moeilijk gaat, dat weten wij. Waar zoveel bange vragen zijn van wat moet er toch met de wereld, het klimaat enzovoort, het milieu, al die moeilijke vragen, criminaliteit. Wat komt er toch van de wereld terecht? Dan is het ook niet meer zo dat je moet zeggen, oh, het is allemaal een treurmars. Nee, dan is het niet een klaaglied van waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Dat is ook voor jonge mensen. Dat geeft je moed. Dan kun je zeggen, ja, maar deze wereld is niet opgegeven. Deze wereld is niet hopeloos. En de schepping is niet hopeloos. Wel, als wij het moeten hebben van de wetten van de mens. Wel, als wij het moeten hebben van de grootte der aarde. Maar hij zal als zaligmaker komen. En zo hebben wij hem leren kennen. En dan zal hij ons vernederd lichaam, staat hier. Dat is weer zoiets heel opmerkelijks. Dan zal hij ons vernederd lichaam veranderen. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Je zou zeggen, in de kerk gaat het om je ziel. Je ziel gaat naar de hemel. Maar hier gaat het nou ineens om je lichaam. Je weet allemaal wel, gemeente, je hebt een lichaam. De een zegt, ja, dat weet ik best. Ik heb pijn. En ik word oud. En het is niet zo makkelijk. Het aardse leven. En ik kan bijna niet meer lopen. Ik kan niet meer zo makkelijk denken. Ons vernederd lichaam. Dat beleef je wel misschien. Je zegt, ja, het is waar. Mijn lichaam. Ik voel in heel mijn bestaan. Het is zo. Wat is een mens? Het wordt vernederd. Het breekt af. En de kroon wordt van mijn hoofd gerukt. Je vernederd lichaam. Dat is waar, jonge mensen. Je lichaam. Moet je niet denken aan die oude man. Die misschien, zeg dan maar, in die rolstoel zit. En waarvan je denkt, nou, dat is ook niet best als het zo gaat. Maar jij hebt ook een, je staat ons voor de spiegel. En wat denk je dan? Een vernederd lichaam, hoor. Een vernederd lichaam. Misschien zeg je wel, och, ik zie er aardig uit. En dat vinden de mensen ook, jongelui. Misschien. En ik kan begrijpen dat je dat zoekt. En je mag ook wel schoonheid zoeken. We hebben daarvan gezongen. En ik kom daar nu uiteindelijk op neer. In het einde van deze preek. En dan zeg ik, ja, als jij nou voor de spiegel staat en je bent nog een onwedergeboren mens, dan heb jij een vernederd lichaam. Dan zie je er heus niet zo mooi uit. En ik ook niet, hoor. Dan zijn we maar vernederde mensen. En weet je, één is er geweest die heeft er zo ontzaggelijk vernederd uitgezien. Als wij hem aanzagen, staat er, was er geen gedaante nog heerlijkheid. Als de Heer Jezus bij wijze van spreken voor de mensen stond, dan verborg ze het aangezicht voor hem. Hij was veracht. Ik weet niet hoe de zaligmaker eruit gezien is, dat weet ik niet. Maar als ik het zo hoor, dan zeg ik, och, wat had onze borg en middelaar een vernederd lichaam. Dan moet je eens denken aan dat kruis. Als daar in de oosterse hitte, in de duisternis, als daar de Zoon van God, als hij daar in zijn diepe, diepe, diepe vernedering de handen moest uitstrekken. En daar aan dat kruis wordt genageld. Een vernederd lichaam. En dat gaat het graf in. Dus daar ligt in heel je lichamelijke leven vanuit, ook vanuit Christus. O, wat zijn wij door de zonde vernederd. Maar nu staat hier, nou komt er een verheerlijk lichaam. En dat krijg je niet in de fitness. Dat krijg je niet op allerlei, want ook in de schoonheidssalon is het een vernederd lichaam. Daar moet je maar om denken. Maar die echte schoonheid, ge zult weer met uw schoonheid pralen, zong de dichter. Dat is als ze door dat goddelijk licht overgoten is. En als ze in dat bloed van Christus is gewassen en gereinigd. Dan zegt de Heere, gij zijt schoon, mijn vriendin, mijn schone. Dan roemt de Heere haar grootheid. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. O, dan is dat een vernederd lichaam dat er in het graf gaat. Maar dan is het, en dat is toch waar, dan is het toch een verheerlijkt mens. Die eenmaal weer zal terugkeren. Die ons vernederd lichaam zal veranderen. Zodat het gelijkvormig zal worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Wel, dat zijn perspectieven. Dat vind je nergens. Dat kan de wereld ons niet geven. Dat is voor ons uitgesloten. Alle ziekenhuizen in de wereld, die liggen allemaal vol met vernederde mensen. En de kerken zitten vol met mensen die allemaal de vernedering in zich meedragen. We hebben niks om trots op te zijn. We zijn al onze eer kwijt. Wij liggen in onze schaamte, zegt het volk van ouds. En de schande overdekt ons. Maar zij krijgen toch uitzicht. En ze mogen weten, al is die ziekte nog zo ernstig, al is het nog zo verschrikkelijk, dat ik straks sterven moet en dat ik in het graf kom. Al is dat nog zo'n diepe ontluistering. Ze zullen toch door het goddelijk oog beloond weer met hun schoonheid pralen. En dat zal toch de grote toekomst zijn. Zij hebben een hemelse verwachting. En de hemelvaart van Christus is uiteindelijk voor u, voor mij. Hoop ik. Denk aan je paspoort. Is voor u, voor mij. Toch uiteindelijk de garantie. Dat hij als zaligmaker zal terugkomen. Ik kan u deze vraag stellen. Als de Heer Jezus komt, is hij dan uw rechter? Ja. Of is hij ook uw zaligmaker, uw redder, uw verlosser? Hebt u hem zo leren kennen? Dan staat het in je pas. En als je zegt, och, ik kan dat niet vinden, ik zit daarmee. En ik weet nog niet hoe ik erbij sta. Kom dan maar bij hem. Bezoek dan die burgerlijke stand van het Koninkrijk Gods. En vraag hem of hij dat wil ingriften en of hij ook uw naam wil schrijven. Bij het tellen der volken, deze en die, ook jij, is aldaar geboren. Amen.